Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
We will be suspending all travel from Europe.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
The coronavirus has been a major shock to the euro area economy.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Mijn naam is Annette van Soest en vanuit zijn werkkamer in Maastricht Mathieu Segers. In deze aflevering: het coronanoodpakket van de EU, inclusief de avonturen van Nederland, en komen ze er nu wel of niet, die coronabonds? Een voorbeschouwing op de Europese top van komende week. Welkom in het Café Mathieu. De deuren zijn geopend voor het tweede seizoen.
Ja, leuk. Ik heb er heel veel zin in. Er was zelden een beter moment om het café te heropenen, ondanks het nieuwe normaal van de anderhalve meter samenleving, dan nu. Want de Europese politiek die begeeft zich in zeer turbulente tijden en er is veel te bespreken. Dus ik vind het ongelooflijk leuk dat we gaan beginnen en heel fijn om het met jou samen te doen. Ik heb er heel veel zin in dit tweede seizoen.
Ik ook. En ik wil ook voordat we beginnen mijn voorganger bedanken, Anke Truijen, want zij heeft het café piekfijn achtergelaten.
Ja, dat kun je wel zeggen, Annette. Anke was natuurlijk de geestelijke moeder eigenlijk van deze podcast en de altijd goede sfeer in Café Europa. Maar wij wisten van tevoren dat ze zich maar één seizoen kon verbinden het barwerk in onze kroeg. En we zijn dus heel erg blij dat we tijdig zijn begonnen met het zoeken van iemand die dat minstens even goed kan doen. En dat Freek van Haags College uiteindelijk bij jou uit is gekomen, is natuurlijk heel goed nieuws. En ik denk dat we gewoon de sfeer in het café daardoor min of meer hetzelfde kunnen houden. Dus nogmaals, heel veel dank aan Anke. En ja, wij gaan nu met z'n tweeën de tent voortzetten.
Hoe ziet jouw thuisstudio er trouwens uit? Heeft het iets weg van een gezellig Limburgs café in het pre-coronatijdperk?
Ja, misschien wel. Misschien niet helemaal een café, wel gezellig. Ik heb een paar boeken om me heen staan. Een Louis XIV bankje om af en toe een beetje op uit te rusten. En ik kan af en toe een glimp opvangen van de Maas. En ik kan je melden, Annette, de Maas stroomt nog steeds gewoon door. Er zijn wat minder boten op. Maar de Maas die stroomt nog steeds.
Een geruststellende gedachte. Ja, ik zit hier ook in mijn thuisbibliotheek. Met nu nog een koffietje. Straks, als deze opname erop zit, trek ik misschien wel even een Brussels biertje open.
Hoe kan dat zomaar in Den Haag bij jou, Annette?
Ja hoor.
Oké, nou heel goed. Ik doe daar graag aan mee. Laten we dat alvast afspreken.
Goed, laten we beginnen, Mathieu. We duiken straks in de inhoud van het Europese noodpakket met al die coronamaatregelen, waar jij één aspect heel verrassend en onderbelicht van vindt. Maar eerst even de toch wel tumultueuze totstandkoming van dat akkoord. Of zoals een EU-ambtenaar het omschreef, de kroegruzie. Want minister Hoekstra van Financiën heeft enorme kritiek gehad aan het begin van de onderhandelingen over hoe Europa moet omgaan met het virus. En daar heeft hij zelf inmiddels ook van toegegeven dat dat niet zo handig was.
Als je zoveel storm oogst als wij nu doen, ja, dan heb je het kennelijk niet goed gedaan in de boodschap. Want wat wel is blijven hangen is het Nederlandse standpunt over de eurobonds. Maar wat volstrekt is ondergesneeuwd is de boodschap van solidariteit en van hier samen uitproberen te komen, die wij natuurlijk ook hebben willen geven.
Dat is dus niet helemaal goed gegaan in de communicatie, Mathieu. Hoe had Nederland zich wel moeten opstellen aan het begin van deze discussie over het noodpakket?
Ja, misschien wel het allerbelangrijkste voor Nederland was geweest, of een veel betere opstelling, zo moet je het eigenlijk zeggen, was geweest als Nederland zijn kruid wat meer droog gehouden had. En niet de Noord-Zuid tegenstelling die eigenlijk altijd al in die muntunie en dat europroject zit ingebakken, meteen zo hoog opspelen. Want als je dat doet, Dan weet je dat je ook tegenreacties uitlokt. En dan kom je al snel in een zwart-wit spel terecht van Noord tegen Zuid. En dat verkleint natuurlijk ook je manoeuvreerruimte. Dus in plaats van heel erg die tegenstellingen tussen bijvoorbeeld Nederland en Italië uit te vergroten, zoals Hoekstra aanvankelijk gedaan heeft, was het waarschijnlijk veel beter geweest om eerst ook het algemene Europese belang te benadrukken. Want deze coronacrisis treft iedereen in Europa, geen enkele lidstaat uitgezonderd. En daarmee is het ook een ander soort crisis dan bijvoorbeeld de vorige eurocrisis, waar individuele landen, zoals Italië bijvoorbeeld, ook afgerekend werden op hun beleid van de jaren daarvoor. Nu is dat toch een tikje anders, omdat die coronacrisis eigenlijk geen verschil maakt tussen lidstaten en er dus ook gewoon een gezamenlijke Europese verantwoordelijkheid ligt om daar een goed antwoord op te vinden.
Hoekstra heeft dus fouten gemaakt, maar ja, de Italianen die zijn er ook hard in gegaan.
Ja, inderdaad. Kijk, dit is een spel wat sowieso naar boven zou zijn gekomen. Deze tegenstelling tussen aan de ene kant Noord-Europa en aan de andere kant Zuid-Europa. Dat tegenstelling die altijd sluimert in het Europroject en de muntunie. Alleen nu is het heel snel geëscaleerd. En natuurlijk is dat afgestemd in de verschillende kampen. Dus aan de ene kant heb je Frankrijk met partners als Italië, Spanje en bijvoorbeeld Portugal. Aan de andere kant heb je Nederland en Duitsland, maar daar heeft Nederland wel, en daar horen bijvoorbeeld ook Finland en Oostenrijk bij, maar daar heeft Nederland wel meteen een heel stevige positie ingenomen, waardoor ja, de ruimte om te manoeuvreren in de onderhandelingen ook voor Duitsland nu wat kleiner is geworden.
Moeten we dit nou helemaal minister Hoekstra aanrekenen, of ligt de helft van de schuld ook bij premier Rutte?
Ja, er ligt ook een gedeelte van de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is bij premier Rutte. Omdat ook van meet af aan eigenlijk duidelijk was dat deze coronacrisis zo'n grote vragen opwerpt, dat die eigenlijk meteen buiten de competenties, de verantwoordelijkheden van vakministers vallen. Dit is eigenlijk meteen chefzagger, zou je kunnen zeggen. En dus ook een zaak van de regeringsleiders. En waar we bijvoorbeeld in Duitsland gezien hebben dat Merkel ook meteen standpunten heeft ingenomen, ook tijdens het overleg van de Eurogroep, dus de ministers van Financiën, heeft Rutte eigenlijk alles aan Hoekstra overgelaten. En dat maakt het voor Hoekstra ook nog lastiger om, zal ik maar zeggen, een politieke uitweg te vinden in de positie waarin hij zichzelf gemanoeuvreerd had door die harde opstelling. En er komt nog iets bij, wat denk ik ook wel belangrijk is, want Hoekstra is natuurlijk, behalve minister van Financiën in Europa, ook gewoon een Nederlandse politicus die ook gefocust is op de Nederlandse politiek en daar verwikkeld is in een strijd om het partijleiderschap van het CDA. En daar heeft hij misschien iets te veel naar gekeken bij zijn aanvankelijke opstelling in de Eurogroep.
En hoe werkt dit nou diplomatiek door in Europa? Kan Hoekstra nog wel effectief opkomen voor die Nederlandse belangen? Of is hij te veel beschadigd? Want we gaan het zo hebben over de toekomst van de EU. Als je daar als Nederland invloed op wil hebben, heb je dan iets aan een minister die zulke flinke klappen heeft gehad?
Kijk, ik denk dat wat we de afgelopen dagen gezien hebben eigenlijk heel goede indicatie is van hoe de vlag er nu bij hangt in Den Haag. En wat we gezien hebben is dat Hoekstra zich eigenlijk niet meer echt heeft geroerd nu op het dossier van de Eurogroep, hoe het verder moet met de muntunie. Hij heeft dat pakket nog een keer uitgelegd. Hij heeft daarbij gezegd dat hij vindt dat hij daar goed uitgekomen is. En vervolgens laat hij het nu echt over aan Mark Rutte, de premier. En ik denk ook dat daar de kans zit voor Nederland om herstelwerkzaamheden uit te voeren voor de eigen positie. Want Rutte moet nu aangeven dat Nederland het inderdaad meent met die woorden constructief die Hoekstra steeds gebruikt heeft. En daar ook de daad bij het woord proberen te voegen op een manier die de anderen ervan overtuigt dat Hoekstra misschien inderdaad een fout heeft gemaakt in de toonhoogte, maar dat hij het inhoudelijk nog steeds constructief bedoelde. En dat is best wel een grote opgave voor Rutte, maar dat is een opgave voor Rutte en niet voor Hoekstra. Dus Hoekstra kan nu heel even uitrusten op de reservebank totdat deze aanstaande Europese top van regeringsleiders achter de rug is.
Even het pakket zoals het er nu ligt. Was dit een beetje te verwachten?
Ja, ik denk het wel. Want wat we net ook al kort aanstipten, iedereen is ervan doordrongen in Europa dat dit een crisis is die alle lidstaten treft en dat er dus binnen de eurozone ook gezamenlijk gezocht moet worden naar oplossingen die eigenlijk zonder precedent zijn, omdat de crisis zonder precedent is. Dus er was een groot pakket te verwachten en het begin van dat grote pakket is er ook gekomen. Wat verder te verwachten was, en ook dat is er, is dat er heel veel nog moet worden doorgepraat over hoe dat nu precies in de details moet worden vormgegeven. Vooral omdat er na de acute crisis van de corona er ook een hele lange nasleep zal komen. Die gaat over economisch herstel onder andere. En ook vanuit dat oogpunt was het te verwachten dat er een groot pakket zou komen te liggen. En dan is er nog één element wat belangrijk is om te noemen. Want behalve het pakket wat de ministers van Financiën hebben uitonderhandeld afgelopen week, lag er al een soort extra reddingsprogramma van de Europese Centrale Bank voor 750 miljard... En dat gaat dan om een noodopkoopprogramma van schulden van euro-lidstaten. En dat zijn niet verrassend natuurlijk vooral zuidelijke euro-lidstaten van wie de schuld wordt opgekocht, dus onder andere van Italië. Dus samen is het een gigantisch pakket, maar het is ook maar pas het begin. En dat past allemaal bij deze precedentloze crisis die op ons afgekomen is.
Ja, het is alles bij elkaar een heel groot pakket, maar een deel daarvan zal niet eens gebruikt worden, hebben lidstaten al gezegd. Bijvoorbeeld dat eerste deel van 240 miljard euro aan beschikbare leningen uit het Europees Noodfonds, ESM, tegen soepele voorwaarden, daarvan hebben onder andere Italië en Nederland al gezegd, daar gaan we geen aanspraak op maken.
Ja, ook daar is eigenlijk een wedstrijdje verplassen ontstaan tussen Italië en Nederland. Dus men heeft heel stoer gezegd, Nederland, wij stellen geld beschikbaar in dat noodfonds. Ja, aanvankelijk heeft Hoekstra daar over gezegd, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat wel wil. Nou, uiteindelijk heeft hij toegegeven en is er een noodfonds geontgrendeld van 240 miljard. Maar vooral voor zorgkosten. En daar heeft iemand als Hoekstra meteen bij gezegd, wij hebben dat zelf niet nodig eigenlijk in Nederland. En daarop heeft Italië eigenlijk vrij snel laten weten, wij hebben het ook niet nodig. Wat denk je wel? Wij zijn die crisis ook aan het managen in ons eigen land met onze eigen middelen en onze eigen zorg. En wat Italië daar eigenlijk vooral ook bij gezegd heeft, bij monden van premier Conte, is wij willen af van de beeldvorming. Alsof wij onze hand iedere keer ophouden. En dan aalmoezen moeten uitgereikt krijgen vanuit Noord-Europa, omdat we het anders niet redden. Zo is het niet. Wij willen via het noodpakket waar we over aan het praten zijn, geen naming en shaming, zoals in de vorige eurocrisis natuurlijk heel vaak het geval was. Denk aan Griekenland als meest extreme casus in dat geval. Wij willen geen naming en shaming, zeggen de Italianen. Nee, wij willen nu eindelijk zien dat deze muntunie, behalve vrij verkeer van kapitaal, ook gebaseerd is op Europese solidariteit. En dat zien wij niet terug als je een fonds optuigt waarbij je eigenlijk meteen zegt, dit is eigenlijk een fonds voor de arme sloebers die de zaken niet goed op orde hebben. En daarom hebben de Italianen eigenlijk vrij allergisch gereageerd op dat ESM, die ontgrendeling van die 240 miljard ESM-noodfonds.
En ze kregen daarin ook steun van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, want die heeft inmiddels haar excuses aangeboden aan Italië. Laten we even naar haar luisteren.
Yes, it is true that no one was really ready for this. It is also true that too many were not there on time when Italy needed a helping hand at the very beginning. And yes, for that, it is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. But saying sorry only counts for something if it changes behavior. And the truth is, too, that it did not take long before everyone realized that we must protect each other to protect ourselves. And the truth is that Europe has now become the world's beating heart of solidarity.
Ze gaat wel heel snel, von der Leyen, van excuses naar Europa als kloppend hart van solidariteit in de wereld. Ze is wel van de grote woorden.
Ja, dat kun je wel zeggen. Nou wisten we dat van Uschi, dat ze niet terugschrikt voor grote woorden. En zeker niet als de situatie uitdagend is. Dus dan kun je haar om een boodschap sturen. Als je
ja, maar kan je dat wel serieus nemen? Een
nou,
kloppend
ik denk,
hart van solidariteit?
Nee, ik denk dat dit onderstreept hoe vervelend en hard het is aangekomen dat die ruzie tussen Nederland en Italië zo geëscaleerd is. Hoe vervelend dat is aangekomen in Brussel. Want Ursula von der Leyen die vertegenwoordigt natuurlijk geen lidstaat. Zij vertegenwoordigt de Europese Commissie, dus eigenlijk het Brusselse Europa. Het feit dat de Italianen zeggen eigenlijk, wij zien ook in dit nieuwe pakket veel en veel te weinig teken van solidariteit, is natuurlijk behalve een aanval op de Nederlandse opstelling ook een soort aanspreken van de Europese instituties van, ja, wat stelt dit nog voor? Hè? Dat zijn eigenlijk de Italianen aan het doen. Op een heel brutale manier zijn ze aan het zeggen van, zijn wij eigenlijk überhaupt wel een samenwerkingsverband van solidariteit? Nou, dat is natuurlijk tegen het zere been van de Europese Commissie. En daarom voelde Ursula von der Leyen ook de noodzaak om met grote woorden naar buiten te komen richting Italië. Want als solidariteit in twijfel getrokken wordt, ja, dan wordt eigenlijk de hele Europese Commissie en Europese integratie in twijfel getrokken. En dat proberen de Italianen samen met anderen ook te doen om de zaak onder druk te zetten. En dat kan Ursula von der Leyen voor haar eigen geloofwaardigheid natuurlijk helemaal niet hebben. Dus vandaar haar naar buiten treden. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk wat ze zegt. Aan de ene kant zijn het mooie woorden die misschien ook voor een gedeelte holle woorden zullen blijken. We moeten dat gaan zien. Maar het is vooral ook pijnlijk omdat ze toegeeft dat de EU voor de Italianen op het moment van de acute crisis, die natuurlijk heel acuut en groot is geweest in Italië, te weinig gedaan heeft. En dat excuus is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ook een versterking van de positie van Italië, dat het niet zomaar is dat Italië zo op de trom slaat op dit moment. Want dat er echt wel iets gebeurd is en dat ze misschien ook gedeeltelijk in de steek gelaten zijn. In ieder geval vanuit het perspectief van de Europese Commissie.
Ja. Ik wil snel met jou door naar de rest van de inhoud van het pakket. De Europese Investeringsbank kan meer leningen uitzetten, 200 miljard euro meer dankzij nieuwe garanties van alle lidstaten. En tot slot de WW-uitkeringen. De 100 miljard die de Europese Commissie mag inzetten om nationale werkloosheidsuitkeringen te financieren. En dat laatste, dat is iets wat jij heel opvallend vindt. Vertel.
Ja, inderdaad. Ja, kijk, deze 200 plus 100 miljard, dus 200 miljard Europese Investeringsbank, dat is echt voor investeringen in de Europese economieën, de economieën van de eurozone. En dat tweede deel wat je noemt, die WW-uitkeringen of deeltijd WW, zoals het in het Nederlands vertaald wordt, 100 miljard, dat is inderdaad iets heel erg opvallends. Want daarmee gaat de Europese Commissie eigenlijk op de stoel zitten om een beleidsterrein vorm te geven dat altijd was voorbehouden aan de lidstaten, namelijk sociaal-economisch beleid. Dus in dit geval WW-uitkeringen. Die waren altijd nationaal, dus een zaak voor Nederland of Italië of België. En de nationale regering daar, en nooit Europees. En dat is ook tot op heden nooit gebeurd. En wat dat betreft is het dus een heel opvallend element in dat pakket van 540 miljard. Het kleinste element van 100 miljard is het meest opvallende element, want daarmee, ja, ontstaat er eigenlijk een nieuw soort project, waarschijnlijk het begin van een nieuw soort project in de Europese integratie, dat zich gaat richten op sociaal-economisch beleid, in ieder geval in relatie tot het herstel na deze coronacrisis.
Je noemde het, want we hebben het hier al even over gehad, ter voorbereiding. Je noemde het in ons voorgesprek de Rubicon. Die wordt overgestoken.
Ja.
Voor de luisteraars die iets minder met Julius Caesar hebben, leg uit.
Nou, de Rubicon is een rivier, hè, net zoals de Maas, maar dan een ander gedeelte van Europa. En Julius Caesar, die moest op een gegeven moment, toen hij oorlog aan het voeren was, besluiten of hij die rivier zou oversteken of niet. En natuurlijk hadden beide opties voor- en nadelen. En uiteindelijk besloot hij hem over te steken en dat was een revolutionaire beslissing, want daarmee veranderde de hele situatie in die betreffende oorlog. En dus staat
En er was geen weg terug.
En er was geen weg terug, nee, inderdaad, heel goed. Dus je hebt een situatie van voor de oversteek en een situatie van na de oversteek. En er is inderdaad geen weg terug. Dus je bent dan die rivier overgestoken. En je zou wel kunnen zeggen dat de Europese Unie, dus ook de lidstaten gezamenlijk die dit pakket in elkaar gesleuteld hebben via de Eurogroep, nu die Rubicon van het sociaal-economisch beleid overgaan. Iets wat altijd is tegengehouden, met name ook in de noordelijke streken van de muntunie. En bijvoorbeeld voor landen als Zweden en Denemarken ook altijd een reden is geweest om niet toe te treden tot de euro, omdat zij altijd huiverig ervoor waren dat er ooit misschien in de toekomst een moment zou komen waarin sociaal-economisch beleid en dus hun welvaartsstaten, waarop ze in Scandinavië zo ongelooflijk trots zijn, ge-Europeaniseerd zouden worden en waarmee zij dan in hun ogen ongetwijfeld naar een lager niveau zouden zakken van welvaartsstaat. Ja. Als ze samen zouden moeten gaan doen.
Nederland was hier ook altijd tegen. Want waar gaat dit toe leiden? Nu deeltijd WW, straks gezamenlijke pensioenen?
Dat lijken me hele grote stappen. Waar het wel toe gaat leiden, en dat is ook die Rubicon, is dat de Europese Commissie, en dat is het Brusselse Europa, nu een voet tussen de deur heeft bij het ontwerpen en tot stand brengen van sociaal-economisch beleid. En dus zal de Commissie, de Europese Commissie, daar nu actief op worden en op blijven. Dat is dus echt wel revolutionair te noemen. En het heeft tot nu toe, wat dat betreft, heel erg weinig aandacht gehad in de analyse van het pakket.
Hoe komt dat? Weinig aandacht in de analyse, maar ook weinig aandacht van politici in Den Haag.
Ja,
nou, waar ligt dat aan?
Het is niet zo gek dat politici dit niet benoemd hebben. Want de grootste revoluties voltrekken zich meestal in stilte. Zeker als het gaat om dit soort Europees beleid. En wordt pas achteraf duidelijk waar de echte cruciale stappen gezet zijn. En dat lijkt hier nu ook een beetje het geval. Want bijvoorbeeld ook de Tweede Kamer heeft weinig woorden vuil gemaakt aan deze component. En ik denk dat dat in zekere zin ook begrijpelijk is vanuit de inhoud. Omdat iedereen ziet, en daar zal het de komende weken en maanden ook over gaan, dat die wederopbouw een ongelofelijke uitdaging wordt. De wederopbouw van de economieën in Europa, maar ook van de interne Europese markt die zo belangrijk is voor de lidstaten en zeker voor Nederland. En dat daar dus nieuwe instrumenten nodig zijn. En misschien dat men daarom ook wel heeft gedacht, misschien is dit toch een stap die onvermijdelijk wordt om die wederopbouw goed vorm te geven. Maar revolutionair lijkt het zeker.
Hey, veel moet dus nog worden uitonderhandeld en bedacht. Er is komende week een eurotop met regeringsleiders. En daar kregen we ook veel vragen van luisteraars over. Want waar we het nog eigenlijk helemaal niet over hebben gehad, is iets waar ook in het huidige pakket een beetje omheen werd gedraaid. De eurobonds, of coronabonds, zo je wil. Er werd over innovatieve financiële instrumenten gesproken, maar daar bedoelen ze toch gewoon eurobonds mee, Mathieu?
Tot nu toe heeft men het over innovatieve financiële instrumenten in het akkoord van de ministers van Financiën. En daar is een hele grote groep van eurozone-lidstaten onder leiding van Frankrijk die eigenlijk zegt dat zijn eurobonds. Dat is wat we ermee bedoelen. Het gemeenschappelijk maken van schulden om deze crisis het hoofd te bieden. Dus ja, via in de vermomming van die woorden, innovatieve financiële instrumenten, is het grote issue van de eurobonds of coronabonds nu inderdaad op de agenda terechtgekomen van de regeringsleiders. En dat is de uitkomst van die hoogoplopende ruzie tussen Nederland en Italië, dat dit nu toch expliciet op de agenda staat.
Kun je nog even kort uitleggen wat het principe van eurobonds is? Want het is samen leningen uitgeven. Op dit moment staan lidstaten al samen garant voor leningen die ze niet zelf hebben uitgegeven, maar ze staan er wel garant voor. Dus waar zit hem dan precies dat verschil?
Ja, dat is eigenlijk best wel een vaag verschil, zou je kunnen zeggen. Dus je zou kunnen zeggen dat er al best wel veel gebeurt in de zin van het gemeenschappelijk maken van schulden. Onder andere ook via dat grote pakket van de Europese Centrale Bank, wat ik aan het begin noemde, van 750 miljard. Hoe je er vooral volgens mij naar moet kijken in algemene zin, is dat de Zuid-Europese landen als de dood zijn voor het verder uiteenlopen van rentes. Dus dat de markten andere rente gaan rekenen voor Italiaans schuldpapier dan voor Nederlands schuldpapier. Dat is al aan de gang. En door deze crisis lopen die rentes weer verder uit elkaar. Afgelopen week ook weer. En dat roept herinneringen op aan de eurocrisis van 2010... toen die uiteenlopende rentes...
Ja, toen liep die spread gigantisch op.
Precies, en dat was bijna het einde van de euro en de eurozone. Dus men zegt eigenlijk aan die kant van Frankrijk... behalve dat we dat niet opnieuw willen... moeten we nu ook het onderliggende structurele probleem aanpakken... dat iedere keer zich manifesteert door die uiteenlopende rentes. En dat structurele onderliggende probleem is dat de wereld... de financiële markten, de buitenwereld, de politiek elders... niet genoeg gelooft dat wij één zijn. Wij moeten een signaal afgeven, vooral aan die financiële markten... dat wij wel degelijk één zijn als eurozone en niet uit elkaar te spelen zijn. En de manier om dat te doen is door te zeggen... schuld, iets heel moeilijks, is ons gezamenlijke probleem. Dat is niet het probleem van sommige lidstaten. Nee, dat is ons gezamenlijke probleem. Op het moment
maar dan
dat
moeten
we dat...
dus ook slikken. Dan moeten we dus ook slikken dat een land als Nederland veel meer betaalt om geld te kunnen lenen. En Italië dus veel goedkoper geld kan lenen.
Ja, dus voor je vat het precies samen. Hè, dit is het verhaal van de Fransen. Hè, we moeten een gezamenlijk signaal afgeven. Pas dan komen die markten tot rust. En pas dan hebben we de tijd om over echte goede oplossingen na te denken. Dat kan via de eurobonds. De andere kant van de medaille is natuurlijk dat zo'n stap naar eurobonds sommigen iets oplevert, namelijk zuidelijke landen, en anderen iets kost. En dat zijn de noordelijke landen, waaronder Nederland. En daarom is het ook zo'n ongelooflijk moeilijk dossier. Ik denk dat het ook belangrijk is om daarbij te zeggen dat die eurobonds eigenlijk helemaal niet van de ene op de andere dag kunnen worden ingevoerd. Hè. Dus daar zal nog heel lang over gepraat moeten worden. Waar het nu eigenlijk over gaat is dit überhaupt iets waar we over mogen nadenken of niet? Dat is eigenlijk wat er nu op het menu staat voor de regeringsleiders aanstaande donderdag.
De Franse president Macron die gaf alvast een goede voorzet.
Maintenant, on est au moment de vérité sur l'économie et le financier.
In de Financial Times.
Nous sommes à un moment de vérité qui consiste à savoir si l'Union européenne est un projet politique ou un projet de marché uniquement.
Want Macron die kondigde in de krant de ondergang van de EU aan als we niet meegaan met die coronabonds.
Moi, je pense que c'est un projet politique. Quand c'est un projet politique, d'abord l'humain est au premier chef, il y a des notions de solidarité qui se jouent.
Luisteraar Thijs van Weelij had daar ook een vraag over. Thijs vraagt zich af, is dat bluffpoker of zit er iets in? En zullen Hoekstra en de Tweede Kamer vroeger of later om moeten? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, het is beide. Hè? Er zit iets in, want wat Macron zegt is... we moeten zorgen dat die geloofwaardigheid van onze eenheid... dat die nu in deze crisis zeker veel robuuster wordt dan dat die ooit geweest is. En hij ziet het ideale instrument daarvoor, coronabonds. Aan de andere kant weet hij dat een heel belangrijk gedeelte van zijn partners... daar helemaal niets in zien, om de redenen die we net bespraken. En daarom... is het in zekere zin ook bluffpoker. Hij zet iedereen nu aan de vooravond van die eurotop van komende week enorm onder druk. En dit is dus ook iets wat politiek is en geen economie. En dus zijn ook Hoekstra en de Tweede Kamer nu eigenlijk niet aan zet, maar is het Rutte die hier positie moet bepalen. En moet bedenken, oké, hoe ga ik om met deze eerste klap... van Emmanuel Macron in het echte pokerspel... dat nu volgt op, zou ik maar zeggen... de vingeroefeningen van de ministers van Financiën... van de afgelopen weken. Ik denk dat het daarbij ook goed is om even aan te stippen... hoe Macron dit spel speelt. Want daar gaat de vraag voor in zekere zin ook over. Bluffpoker of niet. Ik denk dat bluffpoker niet helemaal het goede woord is. Dit is ook Franse Europese politiek. En om duidelijk te maken, heel kort, hoe de Fransen zo'n situatie als deze benaderen, en zeker Franse presidenten, is het goed om even een citaat aan te halen van de oud-president van Frankrijk, Charles de Gaulle. Die was president tussen 58 en 68 in de 20e eeuw. En die zei wel eens tegen zijn adviseurs, als hij een standpunt innam waarvan zijn adviseurs zeiden: Jezus, generaal de Gaulle, dat is wel een heel extreem standpunt. Zou u dat wel doen? Hè, maakt u daarmee de onderhandelingen niet onnodig gecompliceerd? Dan zei hij wel eens: soms moet je vragen om de maan. En dan keek iedereen hem heel verbaasd aan. Wat bedoelde is de president niet meer goed bij zijn hoofd? En dan legde hij uit, ja, niemand kan jou natuurlijk de maan geven. Als ik aan jou vraag, Annette, geef me de maan, dan moet jij tegen mij zeggen, ja, Mathieu, ik wil je veel geven, maar de maan kan ik je niet geven. En dan zei ik, ach, jammer. En dan zei de Gaulle, het belang van deze vraag is dat die gesteld is. Hè, want je vraagt iets wat je niet kunt krijgen, maar je hebt het wel gevraagd. En er komen momenten in de geschiedenis, want zei Charles de Gaulle dan, niemand is, geen enkel mens is opgewassen tegen de grillen van de geschiedenis. Dus er zullen altijd dingen gebeuren die je niet voorzien, een coronavirus in dit geval. En dan kun je die vraag herhalen. En dan is het een vraag die niet meer zo vreemd klinkt, want hij is al een keer gesteld. En bovendien kunnen de omstandigheden dan zo rigoureus veranderd zijn dat de anderen die ooit zeiden, ik kan je de maan niet geven, daar toch over na moeten gaan denken. En dit is precies wat Macron nu doet, want hij is al vaker begonnen natuurlijk over eurobonds. En altijd heeft hij gehoord, Jezus, Emmanuel, begin je daar nu weer over? We hebben toch gezegd dat dat onmogelijk is. Maar hij heeft al om de maan gevraagd en hij vraagt er nu opnieuw om. En bijzonder is om toch even vast te stellen dat men in Duitsland, waar men natuurlijk potentieel deze maan aan de Franse president zou kunnen geven, niet categorisch afwijzend gereageerd heeft op de suggesties voor eurobonds. Merkel heeft dat niet categorisch gedaan, heeft wel gezegd dat ze er niet voor is, maar ze heeft ook gezegd dat er toch over gepraat zou moeten kunnen worden in een heel vroeg stadium al. En andere prominente CDU-politici van de partij van Merkel, de Christendemocraten, hebben eigenlijk ook allemaal wat ruimte gelaten. En dit is precies het spel wat Macron nu tot een hoogtepunt probeert te brengen in de aanloop naar de top van de komende week.
Het is ook wel slim, hè, dat hij vraagt om de maan, terwijl tegenstanders die zeggen dat kunnen we je niet bieden, niet met een ander groot doel of een grote wens komen. Dus het enige wat zij zeggen is, nee, dit kan niet, dit willen we niet. Maar ze stellen daar niets tegenover.
Nee, dit is een cruciaal punt, Annette. Zo is het in ons leven ook, denk ik. Als je in een situatie komt waarin je alleen maar nee kunt zeggen, en wie kent die situatie niet, dan kun je nog zo krachtig in je positie staan, maar dat wordt heel frustrerend. Want je weet dat je alleen maar nee kunt zeggen, afwijzen en defensief kunt zijn. En dat is ook iets waar we de Zuid-Europeanen eigenlijk vaak op onderschatten, denk ik. Dus zowel Fransen als Italianen, maar vooral de Fransen, die hebben allerlei dingen niet, bijvoorbeeld geld. Maar ze hebben ook allerlei dingen wel, bijvoorbeeld ideeën. Er zijn altijd duizenden ideeën over hoe het anders kan en anders moet in Frankrijk. Zeker als het gaat om de politiek in de Europese Unie. En dat geldt ook hier. Dus zij hebben een heel belangrijk asset in die onderhandelingen, dat zij ideeën inbrengen. En ideeën zijn een schaars goed. Ze zijn zelfs zo schaars op dit moment dat ze maar van één kant lijken te komen. En dat is alleen de Franse kant. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, zoals je al aangeeft, voor landen als Nederland. Want als je daar zelf geen constructief idee, waar Hoekstra toch altijd op tamboureert nog, tegenover kunt zetten, ja, dan verlies je natuurlijk in, zal ik maar zeggen, de uitwerking van de plannen uiteindelijk je positie. Achter de schermen is het wel zo dat Duitsland met Frankrijk meedenkt. En het zou dus best wel zo kunnen zijn dat er een heel nieuw soort plan ineens verschijnt in de aankomende eurotop dat tussen Frankrijk en Duitsland is voorbereid.
Mathieu, zoals gezegd, heel veel vragen van luisteraars, van de vrienden van podcast Europa Mania. Leuk dat jullie ook naar ons luisteren. Kregen we de vraag, wanneer is Macron tevreden?
Macron is tevreden als die stip aan de horizon, in onze beeldspraak van vandaag, de maan, verschijnt aan het einde van deze week. En hij daar dus naartoe kan gaan werken. Dus hij hoeft niet heel concreet allerlei toezeggingen te hebben, maar hij moet vooral het commitment hebben voor de bereidheid om een volgende stap te zetten.
En dat commitment moet komen van Duitsland. Wil Merkel zover gaan?
Ja, dat is de grote vraag. Merkel, zoals altijd, houdt de kaarten aardig goed tegen de borst. Ze is natuurlijk ook heel bedreven in deze onderhandelingen ondertussen. Dat wordt eigenlijk het grote spannende punt. Hoe ver gaat Merkel de Fransen tegemoetkomen na deze toch vrij pittige openingszetten van Macron? Dat is waar het deze week om draait.
Luisteraar Jesse Marcus vraagt: het overheersende narratief in veel landen is eurobonds. Nou, wij hebben het er ook weer uitgebreid over.
Ja.
Maar je leest ook veel analyses dat de invoering daarvan te lang zou duren. Zijn er naast eurobonds en de inzet van het ESM nog andere opties voor de EU-landen?
Ja, zeker. Hè? Dus er zijn natuurlijk altijd, er is altijd de mogelijkheid om andere fondsen nog in te richten. En ik denk ook dat dat misschien wel iets is waar Macron in ieder geval tijdelijk ook mee akkoord zal gaan. Hè? Als die eurobonds in de vermomming van innovatieve financiële instrumenten op de agenda blijven. Als de maan aan de kim verschenen is op het einde van deze week, dan is Macron misschien ook wel te paaien met een extra fonds dat directe steun geeft in het kader van die wederopbouw waar we het over hadden. Dus ik denk inderdaad dat er nog allerlei andere mogelijkheden zijn. Ook dat WW-fonds kan natuurlijk nog verder handen en voeten krijgen. Wat we denk ik ook niet moeten vergeten is inderdaad dat eurobonds vooral een woord zijn waarachter een visie schuil gaat. Namelijk dat die eurozone meer solidariteit moet tonen ten opzichte van de financiële markten. En hoe dat dan precies vorm moet geven is eigenlijk vraag 2. Dus de Zuid-Europese redeneertrand is eigenlijk: je moet dat woord gewoon omarmen, want daarmee geef je een krachtig signaal af. En de uitwerking, ja, daar hebben we het dan later wel over. Terwijl dat de Noord-Europese landen daarover natuurlijk juist zeggen: als je dat woord omarmt, ja, dan zet je de sluizen open van je eigen zuurverdiende geld. En dan gaat dat één richting uitstromen, namelijk van Noord-Europa naar Zuid-Europa. En dat is de hoofddiscussie die achter die eurobond zit. En daarbij geldt inderdaad dat mocht je dat pad opgaan, wat ik eerlijk gezegd nog niet verwacht komende week, dat dan de invoering daarvan nog jaren in beslag zal nemen. Dus daar heeft Jesse Marcus helemaal gelijk in. Dat gaat heel veel tijd vergen.
Tot slot een vraag van Bob Bouw. Normaal gesproken zouden de Verenigde Staten tijdens dit soort crisis een sterke internationale rol pakken. Nu laten ze het afweten. Welke rol pakt de EU nu? En zien de leiders hier nog een verdere rol voor zichzelf weggelegd?
Ja, dat is een hele interessante vraag die potentieel eigenlijk gewoon een extra rondje vergt in ons café. Maar misschien kunnen we dat de volgende keer uitgebreider behandelen. Ik zal hier kort op antwoorden voor deze aflevering. Wat de EU ziet en wat ook de Europeanen zien, is dat de aanpak overal verschilt van deze coronacrisis. Niet alleen in Europa, maar ook tussen de continenten. En wat men in Amerika ziet gebeuren, daarvan zeggen heel veel Europeanen toch eigenlijk: nou, we zijn blij dat we daar geen onderdeel van zijn. Om allerlei redenen en vooral ook sociaal-economische redenen. De enorme werkloosheid die daar nu al toeslaat, de verarming, de honger die daarop gaat volgen, de doden die daarop gaan volgen door die economische crisis die heel diep zal zijn en de recessie. Dan zegt men dan toch liever Europa. Nou, en in dat gat probeert de Europese Commissie natuurlijk te springen. Vandaar ook de woorden van Ursula von der Leyen die we al behandeld hebben. En vandaar ook dat nieuwe deeltijd-WW-fonds. Hè? Want daarmee probeert Europa eigenlijk te laten zien: ja, in de wereld van de grote mogendheden heb je China, de VS en Europa. En gaat Europa toch zijn best doen om een eigen Europese weg uit deze crisis te vinden, waarbij een aantal dingen heel belangrijk zijn. Onder andere die sociaal-economische recovery, die wederopbouw, inclusief een sociaal vangnet voor al diegenen die door deze crisis zo hard getroffen worden. En in die zin zou je dus kunnen zeggen dat de EU gaat proberen om een eigen model vorm te geven in de wereld en daarmee ook weer iets meer afstand neemt van de Verenigde Staten dan we hadden in de naoorlogse periode tot nu toe.
Het is inderdaad tijd voor de laatste ronde voor vandaag in Café Europa. En dan kijken we altijd even naar wat er de komende tijd op het menu staat. Nou, volgende week de Eurotop, maar we kunnen vast alweer wat verder vooruit kijken.
Ja, ik denk zelfs dat we een beetje verder vooruit moeten kijken. Want die Eurotop wordt de eerste markering van de positie van Merkel. Dat is dus cruciaal. En die positiemarkering van Merkel moet je ook zien in de context van het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie. Dat daar zit aan te komen, want dat staat op de planning voor de tweede helft van dit jaar. En dat Duitse voorzitterschap, dat wordt het echte eerste scharniermoment waarop duidelijk zal worden of en hoe die eurozone bij elkaar blijft. En ik denk dat we al kunnen zeggen dat de Duitsers alles aan gaan doen om de eurozone bij elkaar te houden. De grote vraag is hoe. Eén ding weten we al. De eurobonds zullen daar een rol in spelen in het debat over hoe. Of ze uiteindelijk in de oplossing een rol spelen, dat is nog maar helemaal de vraag. Maar de discussie over hoe laten we nou meer solidariteit zien als eurozone naar de rest van de wereld en de financiële markten in het bijzonder, die is daar, die is er om te blijven, zou je kunnen zeggen. Daar zal het ook tijdens de komende maanden en jaren steeds over gaan. En daarin zal Duitsland een hele belangrijke verantwoordelijkheid op zich laden via Merkel, via het voorzitterschap, maar vooral via het standpunt dat eigenlijk verwoord is door een van de potentiële opvolgers van Angela Merkel, Norbert Röttgen, die zei over de discussies naar aanleiding van de eurobonds. Eurobonds zijn economisch niet wenselijk. Dus het is economisch juist geargumenteerd om daar tegen te zijn, zoals de Nederlanders. Maar om dat zo duidelijk en hard te doen als de Nederlanders gedaan hebben, dat is emotioneel fataal voor Europa. En ik denk dat dat een belangrijke uitspraak is om te onthouden, want dat is een goede samenvatting voor het schipperwerk dat Merkel nu te doen staat, namelijk te schipperen tussen aan de ene kant zoveel mogelijk economisch juist beleid vanuit Duits perspectief, zonder dat je daarmee emotionele, fatale zaken in gang zet, waar het natuurlijk inderdaad even op leek de afgelopen weken. Dus we gaan Merkel in de gaten houden en we gaan ook naar vooruit kijken naar dat Duitse voorzitterschap wat eraan zit te komen.
En de splijtswam in Europa, de eurobonds, daar gaan we het nog heel vaak over hebben, denk ik, de komende maanden. Maar voor nu doen we het licht uit in Café Europa. We gaan snel weer open. En zit je nou te luisteren en heb je een vraag of opmerking? Laat het ons dan weten, dat vinden we leuk. Via Twitter, @AnnetteVanSoest, @MathieuLLZegers of @FreekEwals. En wil je meer Europese caféverhalen horen? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes of Spotify. Dit was hem, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Dankjewel voor het luisteren en voor al jullie vragen. Speciale credits voor chefredactie Freek Ewals en ook dank aan onze partner Studio Europa Maastricht.